We gaan beginnen. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mijn naam is Arnoud Odding en ik heb elke week een goed gesprek met denkers en doeners, met curatoren en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Vandaag spreek ik met Tijmen Dokter, publiekshistoricus bij het Nationaal Militair Museum in Soest. Net als Imara Limon, conservator in het Amsterdam Museum, die ik eerder sprak, heeft Tijmen de Museum Talentprijs van het ministerie van OCW gewonnen. Imara in 2017 en Tijmen net vorig jaar in 2022. Hallo Tijmen.
Goedemiddag, welkom.
Dankjewel. Je bent hier in het museum een publiekshistoricus. Wat is dat?
Ja, een publiekshistoricus is denk ik iemand die aan de ene kant historicus is, dus onderzoek kan doen, veel van geschiedenis weet, maar tegelijkertijd ook publieksgericht is en met een breed publiek kan praten. Dus iemand die met zijn ene been in het archief staat en met de andere been in de maatschappij, zeg maar.
En is dat iets wat, ik had bijna gezegd, normale historici, wat normale historici niet kunnen?
Ja, het ligt aan wat je een normale historicus noemt. Maar het beeld, denk ik, het clichébeeld wat de buitenwereld van een historicus heeft, is toch een soort van iemand die diep in een archief zit en door stoffige boeken bladert en daar dikke publicaties over schrijft. En zo iemand ben ik in ieder geval helemaal niet.
Wat voor iemand ben jij?
Ja, ik ben van origine theatermaker. Daar kom ik eigenlijk vandaan. Dus ik heb na mijn middelbare school eerst de opleiding docent theater gedaan. Omdat ik theater een hele mooie vorm vind om verhalen te vertellen. Alleen ik zocht daarna ook nog naar meer inhoudelijke verdieping. En ik heb geschiedenis altijd een heel leuk vak gevonden. Dus toen heb ik geschiedenis gestudeerd. En daarom ben ik ben ik historicus geworden. En toen heb ik de masteropleiding publieksgeschiedenis gedaan. Als soort, een soort van kroon op die twee studies, zeg maar. En zo ben ik publiekshistoricus geworden. Dus ik kom niet vanuit de inhoud, maar juist vanuit de publieksgerichte vorm. En daar ben ik die inhoud bij gaan doen. En dat matcht.
Toen jij die theateropleiding deed, had je toen ook al heel sterk het gevoel van ja, ik wil historicus worden. En ik zou het ook heel graag willen, bijvoorbeeld in zo'n museum als het Nationaal Militair Museum.
Helemaal niet, nee.
Helemaal niet? Nee, wat voor ideeën had je?
Ja, toen ik in de middelbare school zat, aan het eind van de middelbare school word je gevraagd van wat wil je gaan doen, wat wil je gaan studeren, wat wil je laten worden, wat vind je het leukst om te doen? Nou, wat ik het leukst vond op school was vrijdagmiddag, want dan gingen we theater doen, ieder jaar theaterproductie maken. Dus zo ben ik docent theater gaan studeren en geschiedenis was wel een van de opties, maar theater stak er echt bovenuit. En pas tijdens mijn studie tegen het einde van mijn opleiding tot theaterdocent, voelde ik dat ik nog niet uitgestudeerd was en nog
miste. Miste je iets in het theatervak?
Nou, niet zozeer in het vak,
maar in het theaterdocentvak.
Nou, ik wist sowieso, ik zag mezelf sowieso niet, eigenlijk überhaupt niet echt voor de klas staan. En dat is natuurlijk wel wat veel theaterdocenten doen, die gaan voor de klas staan om dramales te geven.
Ja, dat zou je denken, hè, docent.
Ja, dat is precies waar je voor wordt opgeleid. Maar het is niet zozeer dat ik in het theater wat miste, maar meer gewoon dat ik bij mezelf merkte dat er iets nog niet aangeraakt was waar ik nog wel wat mee wilde. En ik was nog niet helemaal uitgestudeerd. En ik vond geschiedenis altijd heel interessant, en met name de Tweede Wereldoorlog. En daarom heb ik toen besloten om geschiedenis te gaan studeren.
Maar was dat het wetenschappelijke wat je miste? Was dat de kennis die je miste?
Ja.
Was dat het zoeken naar verhalen op de achtergrond van het theatervak? Wat miste je?
Ja, ik denk vooral die soort van inhoudelijke verdieping. Maar ook een beetje wat dan zo knullig academisch werk- en denkniveau heet. Weet je wel, ik was ook gewoon benieuwd of ik het zou kunnen universitair studeren. Maar wel echt specifiek geschiedenis. Ik had niet, weet ik veel, Nederlands of economie of wiskunde kunnen studeren. Het moet wel echt geschiedenis zijn. Want dat is eigenlijk voor mij ook de overeenkomst tussen theater aan de ene kant en geschiedenis aan de andere kant. Het gaat allemaal over het vertellen van verhalen. En het vak geschiedenis gaat dan meer over de inhoud van die verhalen. En is vanzelfsprekend vanzelf minder met de vorm bezig. Terwijl je in theater juist heel erg met vorm bezig bent en misschien wat minder met de inhoud. Maar het gaat allemaal over het vertellen van verhalen.
Het gaat allemaal over het vertellen van verhalen. En hier bij het Militair Museum ben je ook bezig met het vertellen van verhalen. Je bent publiekshistoricus, je bent hier geen conservator.
Klopt.
Wie bedenkt de verhalen hier in dit museum?
Ja, precies. Flauw antwoord is, die verhalen die verzin je niet, want die zijn er al. Die zitten zo in onze geschiedenis. Is verhalen. En ook alle objecten die we hebben, die gaan pas leven als je het verhaal erachter kent. En bij ons in het museum zijn conservatoren zijn echt van de inhoud. die weten echt heel veel en die kennen die hele collectie en die zijn er continu mee bezig.
Maar verhalen moet je iedere keer weer opnieuw bedenken. Er is zo'n cliché uitspraak van, ik geloof dat het Huizinga was, die zei zoiets van, ja, iedere generatie die moet zijn eigen geschiedenis schrijven.
Ja.
Dus hier moeten de mensen ook weer hun eigen geschiedenis schrijven. En
zeker.
Ik kan me zo voorstellen dat de verhalen die hier nu in het museum worden verteld, dat het andere verhalen zijn dan dat het misschien 40, 50 jaar geleden verteld zouden worden in het museum.
Klopt, en het zijn over 10 jaar zijn het weer nieuwe verhalen.
Ja,
ja. Ja. Ja, de manier hoe je het vertelt en wat je vertelt en wat je laat zien, want daar zijn we natuurlijk van, dat verandert. Maar ja. dat is juist ook leuk. Dat is ook het spel, zou ik bijna zeggen.
Ja. En hoe komt zo'n verhaal tot stand? Komt er iemand met een idee? En hè, jullie hebben op dit moment een tentoonstelling Fast Forward over de F-16.
Ja, F-16, 50 jaar Fast Forward heet hij.
Wie komt met zo'n idee? Is dat een conservator of komt dat idee ergens anders vandaan?
Ja, hoe dat bij specifiek deze tentoonstelling is gegaan, weet ik niet precies. Maar in feite kan iedereen binnen deze organisatie met een idee komen voor een tentoonstelling. We hebben net een paar maanden geleden weer een sessie gehad met, nou, vrijwel in ieder geval iedereen was welkom om daarbij aan te schuiven. En dan, ja, wat zullen we gaan doen de komende jaren?
En dan zit je met een grote groep met mensen zit je aan tafel.
En er zitten natuurlijk conservatoren bij en projectleider en programma mensen. Maar ook iedereen, weet ik veel, van marketing of communicatie of evenementen kan ook aanschuiven om te vertellen wat die persoon interessant vindt.
Ja, en daar komt dan een soort van programma komt daaruit voort.
Ja.
Wat jullie het komende jaar of zo, of 2 jaar, of weet ik hoe lang.
Ja, volgens mij gaat dat op hoofdlijnen een jaar of 4, 5 vooruit wel.
Jullie werken een jaar of 4, 5 vooruit?
Ja, in ieder geval in hoofdlijnen.
Ja.
Dat wordt natuurlijk hoe dichterbij, hoe concreter.
En heb je ook het gevoel dat er dan bijvoorbeeld van de afdeling marketing hele andere ideeën naar boven komen dan dat er vanuit de conservatoren, om maar eens een beetje die groepen te duiden, gaan komen?
Ja, sowieso. Ja, wat die groepen in ons museum eigenlijk zijn, is je hebt aan de ene kant de afdeling collectie.
Ja.
En daar vallen conservatoren onder, maar ook medewerkers beheer en behoud en depotmedewerkers. En aan de andere kant de afdeling publiek. En daar valt marketing onder, maar ook communicatie, evenementen, dat soort mensen. En dat zijn wel, ja, dat zijn wel een soort van 2 verschillende bloedgroepen bijna.
Ja.
Dat is ook eigenlijk een van mijn belangrijkste functies hier, dat ik, of een functie, een soort eigenschap hier, dat ik vanuit mijn achtergrond met die beide eilanden kan praten. Omdat
je bent een museummediator.
Wauw, ja. Nee, want die functie bestaat niet. Op papier ben ik projectmedewerker, geloof ik. Staat op mijn contract. Maar het is zo, ik ben hier stage komen lopen. Toen ik de master publieksgeschiedenis deed. En als stagiair onder een conservator hier binnengekomen. In coronatijd nog. En toen, dat was nooit bedacht. Maar toen ging dat een soort van zo. Dat ik een soort van die rol leek te kunnen gaan bekleden. Omdat ik aan de ene kant naar de mensen van met name communicatie toetrok, omdat ik vind het altijd leuk om als, dat is ook een beetje natuurlijk mijn theaterachtergrond, ik vind het leuk als ik dingen maak, dat die dan ook gezien worden door mensen, gelezen worden door mensen. En dat ook in het theater probeer je een verhaal op zo'n manier te brengen dat het mensen maximaal raakt. Je denkt heel erg vanuit je publiek. Terwijl aan de andere kant trok ik ook naar de conservatoren toe, want die zijn van de inhoud. En ik hou ook van de inhoud. De militaire geschiedenis vind ik waanzinnig interessant. De Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, maar ook, weet ik veel, 17e eeuw. En het staat natuurlijk helemaal vol met kanonnen en vliegtuigen en oude uniformen. Dat vind ik helemaal fantastisch. Ja, dus eigenlijk van nature trok ik naar die beide kanten toe. En toen werd dat gezien van, hey, hij is iemand die beide talen spreekt en kan verbinden. En toen hebben ze dus na mijn stage gevraagd, zou je niet willen blijven?
Zou niet willen blijven.
Ja, en dat doe ik ook. Maar de functie die ik dus in die zin heb als soort van brug tussen de 12 dingen, is niet een functie die in het functiehuis bestaat.
Je hebt de Museum Talentprijs gewonnen in 2022. Maar ik las dat je in 2021 ook al jonge historicus van het jaar was. Een prijs van de Stichting Jonge Historici. En ik las daar dat je je wilt inzetten om andere jonge historici meer vaardigheid bij te brengen op het gebied van storytelling. En ik las dat en toen dacht ik, wat versta jij nou eigenlijk onder storytelling? Want ik heb het gevoel dat heel veel mensen daar, of dat mensen daar hele verschillende dingen onder verstaan.
Ja, dat denk ik ook. Dat is echt, en zeker toen was het echt een soort buzzword, dat storytelling, iedereen moest aan storytelling gaan doen en bedrijven moesten aan storytelling gaan doen. En,
ja.
Ja. Wat ik heb gedaan.
Het is nog maar 2 jaar geleden. En toen,
ja.
En nu zeg je al, toen was het een buzzword.
Ja, dat ben ik ook nog toen. Ik werd genomineerd voor die prijs. En dan moet je een vrij concreet plan indienen hoe je wat je zou willen gaan doen als je die titel zeg maar wint. En dat moet gericht zijn op jonge historici in Nederland. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik mijn soort van vaardigheden of achtergrond breder inzetten. En toen, wat het plan is geworden, is dat ik een soort workshops heb gegeven aan jonge historici over hoe je een verhaal nou zo aantrekkelijk en meeslepend mogelijk kan vertellen. Dus welke woorden kies je, welke opbouw kies je, welke dramaturgie stop je in een verhaal om te zorgen dat mensen het zeg maar met open mond en met samengeknepen vuist en naar dat verhaal zitten te luisteren van wat gaat er gebeuren, hoe loopt dit af?
En is dat niet ook een beetje strijdig met datgene wat je in een museum doet? In een museum zijn we toch allemaal bezig om zo objectief mogelijk en zo helder mogelijk de feiten nog weer eens te laten zien?
Ik denk dat het elkaar helemaal niet hoeft te bijten of hoeft uit te sluiten. En juist dat het juist elkaar kan versterken. De vorm kan de inhoud versterken, de inhoud kan de vorm versterken. En ik geloof er echt in dat als je vorm niet op orde is, dat die inhoud nooit over zou komen.
Maar hoe verenig je die dichterlijke vrijheid van de theatermaker met de feitelijke juistheid die de historicus nastreeft?
Ik snap wat je zegt. Ik vind het echt een vals dilemma. Omdat een theatermaker is niet per definitie dichterlijk vrij in wat hij... Een theatermaker kan ook echt de waarheid of het onderzoek op een goede en waardige manier overdragen. Maar het zit hem echt in de vorm die je kiest. En de traditionele historische vorm is het schrijven van, vergeef me de woorden, maar dikke, saaie boeken die niemand leest. Ja. En dan sla je volgens mij ook de plank mis.
Absoluut.
En ik ben het helemaal met je eens dat je emotie niet het hoofddoel is wat ten koste moet gaan van de inhoud. Maar ik vind ook niet dat inhoud ten koste moet gaan van de vorm.
Ja, maar dat is wel een beetje het probleem waarschijnlijk van die twee eilanden. Je hebt aan de ene kant heb je de conservatoren, noem ik het toch maar even. Mm-hmm. En aan de andere kant de marketeers. En die marketeers die zeggen van, wow, we moeten het op die manier presenteren. En dan heb je aan de andere kant de conservatoren die zeggen van, nu ga je toch wel een beetje te makkelijk om met de feiten. En is het dan zo dat jij ze altijd op goede manier bij elkaar probeert te brengen? Of denk je zo nu en dan, nou weet je, dit is toch uiteindelijk iets meer marketing. Hier veroorloven wij ons even iets meer vrijheid dan op een ander moment. Ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat gebeurt zeker. En dat is ook het lastige en het balanceren en het... het koorddansen is het bijna. En soms is het inderdaad... bijna nodig om... je moet volgens mij altijd afvragen, wat is nou het doel van wat we aan het doen zijn? En is het doel... wij hebben aan de ene kant als museum het doel om zoveel mogelijk mensen hier de poort binnen te krijgen en van ons museum te laten genieten en hier iets bij te brengen over vrede en veiligheid en het belang van de krijgsmacht en de geschiedenis van Nederland. En tegelijkertijd hebben we als doel om dat zo inhoudelijk en kloppend en volledig mogelijk te doen. En dat betekent dat je voortdurend eigenlijk die kanten tegen elkaar af aan het wegen bent en elkaar laat beïnvloeden en soms meer voor het een kiest en soms voor het ander. Ik zal een voorbeeld geven. Stel dat we een nieuw object krijgen in onze collectie. Bijvoorbeeld een schilderij uit 1820 of zo. En dan willen we dat natuurlijk als museum graag naar buiten brengen. Van kijk, we hebben dit verworven. En dan hebben we dus afdeling collectie nodig, conservator nodig, die het inhoudelijke verhaal ervan vertelt. En afdeling communicatie die dat vertaalt in aantrekkelijke beelden en vormen en teksten die door de buitenwereld gelezen worden. Wat we dan vaak doen is dat we een soort drietrapsraket bouwen. Het eerste wat we doen is, is dat er een social media post komt voor op Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, op al dat soort platformen. En we weten dat die kanalen die zijn heel erg op beeld gericht. Dus daar moet het beeld vooral heel sterk zijn. En tekst doet er al minder toe en dat moet vooral prikkelen. Dus daarvan zou een conservator misschien wel zeggen, dit is te oppervlakkig. Maar daarvan zegt een contentmarketeer, dit is te gek, want dit trekt veel mensen. Het tweede wat we doen in het drietrapsraket is dat er een artikel wordt geschreven voor de website, waarin we het onderwerp meer uitlichten, meer verdiepen. En het artikel op sociale media verwijst naar het artikel op de website. En dat artikel op de website wordt vaak in de kern geschreven door een conservator. Vervolgens ga ik er vaak overheen om het weer in hapklare brokken op te delen. Dus vaak wat vereenvoudigd taalgebruik. Je wil eigenlijk richting B1 taalgebruik, omdat dat de meerderheid van de mensen...
De inhoud blijft hetzelfde, maar er zit meer een soort van logisch verhaal komt er dan daarmee.
Ja, niet per se logisch, maar ja, vaak...
aantrekkelijk verhaal.
Ja, aantrekkelijk, logisch opgebouwd. Er moet ook bij elke alinea wil je ook een passend beeld hebben, zodat mensen die wat visueel is neergesteld het ook begrijpen. B1 geschreven in taalgebruik, dus dat het brede publiek het ook kan begrijpen. En dan gaat het naar de afdeling communicatie die het online zit. En de derde trap van de raket is dan vaak een artikel bijvoorbeeld in de ARMA, ons jaarboek. En dat gaat echt op de, echt meer op details in en echt meer op de inhoud. En dat wordt ook helemaal door conservatoren geschreven en gemaakt. En daar heeft de afdeling communicatie eigenlijk niet zoveel mee te maken. Maar zo willen we dus eigenlijk elke doelgroep bedienen. Dus als dat schilderij binnenkomt, echt de kunstliefhebber die alles over de schildertechniek en de voorstelling wil weten, die kan dan het beste Arma pakken en dat artikel lezen. Terwijl iemand die gewoon wel van geschiedenis houdt en ons volgt op Facebook, die wordt misschien getriggerd door dat interessante beeld met die leuke quote en denkt, hey, ik ga toch eens even dat artikeltje op de website lezen. Ja. En dat artikel verwijst uiteraard weer door naar de Arma.
Proberen jullie ook, juist aan nieuwe doelgroepen binnen te brengen? Ik zou me kunnen voorstellen dat je je ook sterker richt op twintigers, dertigers. Je hebt natuurlijk die gezinnen, maar die zijn over het algemeen alweer iets ouder. Er zijn heel veel musea die met name de laatste maanden, het laatste jaar, steeds meer jongeren ook beginnen binnen te krijgen. Merken jullie dat hier ook of niet?
Ja, ik heb het idee dat wij hier sowieso wel veel jongeren en ook twintigers, dertigers binnenkrijgen. Ik denk dat wij redelijk toegankelijk museum zijn, een redelijk laagdrempelig museum. En wat dat betreft ook een goed imago hebben bij die doelgroepen. Volgens mij komt er ook wel eens uit publieksonderzoek naar voren dat wij vrij veel bezoekers trekken die ook niet zo snel naar andere musea zouden gaan. Dus ik denk dat we daar relatief goed in zijn. Een nieuwe doelgroep die we proberen aan te boren is de kunstliefhebber.
En hoe proberen jullie die kunstliefhebbers hier binnen te krijgen? Wat voor activiteiten doen jullie daarvoor?
En we hebben in afgelopen november was het, geloof ik, een groot schilderij binnengekregen over de slag bij Quatre Bras. Een schilderij dat heeft 200 jaar lang in Paleis Soestdijk gehangen. En dat laat zien hoe de prins van Oranje de Nederlandse troepen bij Quatre Bras aanvoert, 2 dagen voor de slag om Waterloo. Een hele bekende veld, of een hele belangrijke veldslag die vroeger heel bekend was, maar nu eigenlijk een soort van in de vergetelheid is geraakt. En het schilderij is fantastisch. Het schilderij is 6 meter breed, 4 meter hoog. Het is gigantisch, is in 1818 geschilderd. En is ook weer een soort, ja, iemand zei dat laatste, het is eigenlijk een schilderij wat bijna is opgebouwd uit allerlei kleinere schilderijen. Omdat we zien in het midden de prins op zijn paard zitten, maar daaromheen is gewoon een complete veldslag bezig. En in de verte komen de Britten aan en er zijn gewonde soldaten en knokkende soldaten te zien. Maar ook allemaal portretten van daadwerkelijk bestaande kolonels en legeraanvoerders die dan weer op dat schilderij terugkomen. En wat ook daar waanzinnig aan is, is dat er allerlei natuurlijk objecten op staan die wij in de collectie hebben. Dus van uniformjasjes tot wapens, een trom waarmee signalen werden doorgegeven, kanonnen. Dat hebben we allemaal in de collectie. En dat staat allemaal op dat fantastische schilderij, dat 200 jaar lang in Soestdijk heeft gehangen. Dat is hier de afgelopen maanden op zaal gerestaureerd. Dus daar kon het publiek gewoon omheen lopen en de restauratoren ook vragen stellen. En daar zijn we nu een soort kleine tentoonstelling omheen aan het maken die vanaf begin juli open zal gaan.
Hij hangt nu niet op zaal?
Ja, hij hangt nu wel op zaal, maar aan de zijkant en afgedekt. Dus nu kunnen mensen hem tijdelijk niet zien, omdat we hem graag goed willen houden tot de opening begin juli. En dat moet dat is absoluut een topstuk en dat moet ook echt een pronkstuk van het museum worden, waar juist kunstliefhebbers misschien naartoe komen. En die zullen dan zien dat we hier veel meer schilderijen hebben, kunstvoorwerpen hebben. En dat is een van de manieren waarop we juist die doelgroep aan proberen te boren. Het schilderij van de slag bij Quatre Bras is geschilderd door Jan-Willem Pieneman. En die heeft direct na de veldslag bij Waterloo de opdracht gekregen om, ja, volgens mij heeft het zelfs uit eigen beweging gedaan. Maar die heeft 2 grote schilderijen gemaakt. Namelijk een schilderij van 6x4 over de slag bij Quatre Bras. En een schilderij van ongeveer dezelfde afmetingen over de slag bij Waterloo. En dat schilderij van de slag bij Waterloo hangt in het Rijksmuseum. Dus eigenlijk hangt het broertje of zusje van het schilderij wat wij hier hebben, wat 200 jaar in Soestdijk heeft gehangen, hangt in het Rijksmuseum.
Oh, nou, misschien moet je dan proberen die andere ook bij die tentoonstelling in juli hier ook naartoe te halen.
Dat zou waanzinnig
zijn. Dan zou je ze naast elkaar kunnen
hangen. Eerst in de geschiedenis bij elkaar zou hebben. Ja, wat wel mooi is, is het schilderij bij ons. Daar zit de prins van Oranje, de latere koning Willem II. Die zit heroïs op zijn paard en die vuurt zijn Nederlandse troepen aan. En hij is de held van Quatre Bras, de held van Waterloo. En dit schilderij hing dus ook in Paleis Soestdijk, wat wij als Nederlandse bevolking aan de prins cadeau gedaan hebben voor zijn heldhaftige overwinningen. Terwijl bij Waterloo raakte de prins gewond. Dus ook op dat schilderij in het Rijksmuseum, daar staat de hertog van Wellington, de Britse opperbevelhebber, staat in het midden glorieus op zijn paard. Terwijl onze prins, die ligt een beetje beduimeld in een hoekje op een brancard en die wordt geholpen.
Ik liep net even door die tentoonstelling van de F-16. Hoe zie ik dat daar een theatermaker aan mee heeft gewerkt?
Wat denk ik een heel belangrijk verschil is tussen theater en musea, is dat theater is altijd live. Het voor je ogen gebeurt het en voor je ogen is het ook weer voorbij. En dat is echt anders bij een museum, want nu terwijl wij hier zitten te praten, lopen daar mensen door de tentoonstelling, terwijl ik geen flauw idee heb hoe ze het ervaren. En het tweede belangrijk verschil is dat theater zie je als publiek volledig en van begin tot eind, je krijgt alles mee. Terwijl in een tentoonstelling kunnen bezoekers veel selectiever rondlopen Ze kunnen letterlijk achterstevoren door de tentoonstelling lopen. Terwijl in theater heb ik veel meer regie over wat ik in welke vorm en in welke volgorde aanbied. Er is een F-16 squadron in Leeuwarden. Een 322 squadron. En die hebben een papegaai als mascotte. Een levende papegaai.
Een levende?
Een levende. Want in de Tweede Wereldoorlog is dat squadron opgericht in Engeland. Toen natuurlijk ons leger was verslagen, gedeeltelijk uitgeweken in Engeland. En vanuit daar probeerden ze weer een beetje terug te knokken. Jachtvliegsquadron opgericht met F-16's vlogen die. En er was een kapitein of zo. En die dacht, we hebben een mascotte nodig. Die is toen naar de dierentuin van Londen gegaan. En die heeft daar een roodstaartpapegaai geloof ik gekocht. Die hebben ze Polly genoemd. En dat was vanaf dat moment de mascotte van 322 squadron. Maar op een gegeven moment ging die papegaai natuurlijk dood. Dus toen hebben ze een tweede grijstaartpapegaai gekocht. En die traditie duurt tot op de dag van vandaag. Dus ook nu zit er in Leeuwarden nog een papegaai. En die eerste papegaai, Polly 1, die is gestorven, maar die is opgezet. En die is toen in het kantoor van de squadroncommandant neergezet. En staat er tot de dag van vandaag. Als soort herinnering aan die eerste mascotte. Die mascotte hebben wij dus nu in de expo staan. Ja, en zo, daarin zoek ik in ieder geval ook in de verhalen, in de bordjes, in de tekst die je schrijft, de manier hoe je het vormgeeft, zoek je hoe kan je nou aan de ene kant de kinderen, het brede publiek, misschien meer leken, dat soort mensen echt een toptijd geven en iets leren en ze vermaken, maar tegelijkertijd ook die echte kenners en liefhebbers bedienen. En dat is het spel. Ja.
Je hebt altijd allemaal van die buzzwoorden heb je in de musea. Een van de buzzwoorden is co-creatie. Is dat iets dat bij jullie speelt? Dus dat je het publiek, dat je de samenleving betrekt, mee laat praten over datgene wat jullie presenteren en hoe jullie het presenteren?
Vanuit mijn perspectief denk ik dat we dat wel steeds meer proberen, maar nog ook meer zouden kunnen doen.
Dus zouden jullie het meer kunnen doen?
Ja, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is voor het project van het grote schilderij van Quatre Bras, wat hier gerestaureerd is en wat aan het presenteren zijn, hebben we een groep mensen die, ja, ik weet niet, volgens mij is dat een soort klankbord of zo van ons museum, een aantal vragen voorgelegd van dit schilderij, wat vind je van het schilderij, wat denk je dat er op het schilderij te zien is, wat zou je ervan willen weten, zouden we dit vaker moeten doen? En ik denk dat dat heel goed is. Tegelijkertijd vond ik het ook heel leuk om die antwoorden te lezen, omdat het heel erg uiteenlopend is. Dus mensen die precies weten wat er op het schilderij staat en mensen die geen idee hebben. Mensen die graag willen dat we veel meer schilderijen hebben. Mensen die echt gewoon opschrijven, ja, schilderijen, daarvoor kom ik niet bij jullie. Doe gewoon er maar een tanker bij. Weet je wel? En dat is ontzettend leuk. Het is volgens mij wel de truc of de moeilijkheid is hoe je al die breed uiteenlopende meningen dan een soort van terug weten koken naar wat is nou eigenlijk de kern wat mensen hier zoeken en willen. En ik denk ook dat je altijd wat mensen zeggen dat ze zoeken en willen, ook nog altijd moet afzetten tegen wat is je eigen verhaal en wat wil je ze graag vertellen.
Ik liep net door het museum en toen dacht ik van, ja, waar gaat dit museum nou eigenlijk over? En je had het net over vrede en veiligheid. Maar je zegt ook dat mensen toch vooral vaak komen voor de vliegtuigen en de tanks en de kanonnen en dat soort zaken, de techniek. En toen dacht ik, ja, gaat het nou eigenlijk over Nederland of gaat het over kanonnen, over beroemde mannen of over onze natiestaat? Waarover gaat dit museum?
Ik denk dat het vooral gaat over de rol en het belang van defensie in Nederland. Dus we hebben al heel lang, al 100 jaar in krijgsmacht. En die is ook vaak ingezet om ons hier, zeg ik maar even, te verdedigen, veilig te houden of te heroveren. En dat is ongelooflijk belangrijk voor de maatschappij die we nu zijn. En zeker door de oorlog in Oekraïne is dat echt weer, hebben we echt gemerkt dat daardoor ook mensen weer met een soort andere blik door het museum lopen. We hebben natuurlijk in het hele land gezien dat het perspectief op de krijgsmacht eigenlijk is veranderd. Omdat er ineens, voor het eerst sinds jaren, wordt er weer structureel geïnvesteerd in defensie. We hebben een oorlog weer op het Europese continent. En dat is waar we denk ik vooral over willen vertellen. Dus Nederland is, nou ja, je zou in ieder geval in mijn eigen woorden, Nederland bestaat dankzij het feit dat we al honderden jaren in krijgsmacht hebben. En tegelijkertijd vinden we daar specifiek ook het persoonlijke verhaal in belangrijk. Wat mijn favoriete ruimte is in het museum, dat is volgens mij de vierde ruimte als je hierboven door het museum loopt. Dat zijn allemaal kleine soort luisterhokjes. Dus een soort, soort kubieke meter waar je gemaakt van hout, waar je in kan. Dan zit je op een zacht bankje met voor je een scherm en onder een hele kleine vitrine. En op dat scherm vertelt een veteraan in zijn of haar eigen woorden wat die persoon heeft meegemaakt op een missie. En in de kleine vitrine eronder liggen een paar persoonlijke spullen. En dat varieert echt van een marinier die in Bosnië een of andere geheime actie heeft gedaan om iemand gevangen te nemen, tot twee dienstplichtigen van de marine die tijdens de Golfoorlog op een fregat zaten en waar verder niet heel veel gebeurde, maar wat wel heel spannend was, tot een F-16-piloot die wie de eerste Nederlandse F-16-piloot was die bommen gooide op een vijandige stelling. En dan raakt het echt, omdat het dan geschiedenis, en zeker militaire geschiedenis, heel persoonlijk wordt.
Kan een militair een pacifist zijn?
Nee. Dat zeg ik op persoonlijke titel, hoor. Maar ik denk van niet, omdat volgens mij betekent pacifisme dat je tegen geweld bent, ook als er geweld tegen jou wordt gebruikt. Terwijl, waarom hebben we militairen? Wij hebben als Nederland militairen om ons met geweld te verdedigen tegen bedreigingen. Dus nee, als er een vijandige tank op een Nederlandse stelling afkomt, dan mag een militair zelfs niet zeggen, ik schiet niet terug.
Kan het Nationaal Militair Museum een andere positie innemen dan het ministerie van Defensie?
Ja.
Ja, gebeurt het ook wel eens?
Wij vallen onder hoe de organisatie van ons museum in elkaar zit is, wij vallen onder de Stichting Koninklijke Defensiemusea. Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Defensie, als in dat wij niet verantwoordingsschuldig. Het is niet zo dat er hier elke maand een kolonel op mijn kantoor komt en zegt, nou, meneer dokter, wat heb je deze maand gedaan? En dit zijn namens de minister van Defensie onze spreekpunt totaal niet. Maar het is wel zo dat we subsidie krijgen van het ministerie van Defensie.
Ja, never dus, bite the hand that feeds you.
Ja, ja. Ja, dat is zeker. Ja,
nee, kijk, weet je, een museum is voor mij ook altijd een opinierende instelling. En dat betekent dus dat je de discussie opzoekt. En dat je ook de grenzen wel eens opzoekt. Ik kan me voorstellen dat er best wel allerlei ethische vragen naar voren komen. Juist ook in zo'n Nationaal Militair Museum. En dat jullie in staat zijn om die vragen te stellen. En daar ook een hele eigen positie in te nemen. Heb je wel eens meegemaakt dat daar discussies over worden gehouden en dat jullie daar dan toch een hele eigen positie in innemen?
Ja, die thema's zijn hier zeker. Natuurlijk de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.
Ja.
Waar we een uitgebreide collectie aan spullen van hebben, van Nederlands kant, maar natuurlijk ook buitengemaakte dingen van de Indonesische kant. Sowieso is dan moet ik het goede woord gebruiken, oorlogsbuit is dan geloof ik de officiële term, iets wat heel erg in onze collectie terugkomt. We hebben vorige week nog videoopnames gemaakt bij een heel mooi ding, een enorme Spaanse scheepsvlag uit de 16e eeuw. Van Philips geloof ik, van zo'n enorme vlag die achterop zo'n schip hing. Er is waarschijnlijk een stel Nederlandse matrozen aan boord van het Spaanse schip gesprongen om die vlag daar weg te halen. Je werd ook volgens mij in die tijd extra betaald als matroos of als zeeman als je een vlag van de vijand buit maakte. Dus dat.
Oh, geweldig.
En die hebben we hier in de collectie. Is een waanzinnig mooi stuk, ja. Overigens. Maar goed, maar wel ook oorlogsbuit.
Ja, maar er is natuurlijk verschil tussen oorlogsbuit en oorlogsbuit. Je hebt aan de ene kant heb je twee landen die elkaar bevechten. Of misschien onafhankelijk worden in het geval van Nederland ten opzichte van Spanje. Nou, die hebben elkaar bevochten. En dan kan ik me zo voorstellen dat je datgene wat je buiten hebt gemaakt in je museum bewaart als een soort van prachtig aandenken aan heroïsche tijden. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook een geschiedenis waar we nu op een hele andere manier naar aan het kijken zijn dan dat we dat 70 jaar geleden tegenaan keken.
Tegelijkertijd zijn er ook allerlei Nederlandse militaire voorwerpen, zeg ik maar even, die weer in buitenlandse collecties zitten. Volgens mij is de oudste bekende Nederlandse vlag in een museum in Sint-Petersburg, geloof ik. Dat is heel. En zeker in het geval van Indonesië is dat extra actueel en ingewikkeld. En proberen we daar als museum zorgvuldig mee om te gaan.
Hoe ziet jouw ideale museum eruit?
Wat ik heel belangrijk vind, merk ik in een museum, is dat het persoonlijke verhaal wordt verteld, dat het persoonlijk wordt gemaakt. En dat wat ik eerder al vertelde, wat ik hier ook in het museum de meest aangrijpende ruimte vind, is als je gewoon tegenover tegenover een militair komt te zitten die zelf vertelt hoe het is. Dat maakt zo'n indruk. En ook in die F-16 tentoonstelling. We hebben de meest fantastische objecten en de meest fantastische verhalen die we daar vertellen. Maar ook daarbij aan het einde gewoon een Nederlandse vlieger die vertelt hoe het is om in je eentje in zo'n kist boven Irak te hangen terwijl IS onder je bezig is. Dat maakt zo'n indruk. Dus dat
De persoonlijke verhalen. Dat,
ja.
Dat,
en wel gekoppeld
aan... Is dat ook de reden waarom je theater zo mooi vindt? Omdat dat toch ook heel vaak juist die persoonlijke verhalen zijn. Er zit iemand op een podium en die vertelt een verhaal. En ja. Die neemt jou mee in dat verhaal.
Ja, je hebt natuurlijk theater is natuurlijk veel breder. En is natuurlijk een ontzettend brede kunstvorm waarin heel veel kan. Net zoals musea ook. Wat wij hier doen is natuurlijk op een bepaalde manier heel anders dan wat een kunstmuseum doet. Of wat een, dus dat in die zin is dat ook bijna appels met peren vergelijken. Omdat jij in een museum met 18e-eeuwse kunst is natuurlijk ook lastiger om een persoonlijk ervaringsverhaal door een ervaringsdeskundige te laten vertellen, omdat het te lang geleden is. Maar dat, ja, ik wil geraakt worden. Dat is toch... Ik wil iets leren. Ik denk dat ik zelf heel erg een lerende bezoeker ben. Ik wil leren en begrijpen.
Je wilt leren, begrijpen en je wilt geraakt worden. Wat vind jij nou de meest inspirerende museumervaring, laat ik het zo noemen, die je hebt meegemaakt? Wat komt nou naar boven?
Wat ik nog heel goed weet was dat ik... ik denk dat ik een jaar of, nou het zou ik zijn geweest, 16 of 17 of zo. En toen kwam ik in het Rijksmuseum. Ik denk met school of met mijn ouders, ik weet niet eens meer. Maar daar hing de spiegel van de Royal Charles. En de Royal Charles, dat was het vlaggenschip van de Britse marine. En het Nederlandse leger heeft in de volgens mij in 16 zoveel dat vlaggenschip buitgemaakt, teruggesleept naar Nederland. Het was te groot om hier in de haven te passen. Dus is dat hele schip klein gemaakt en andere boten van gemaakt en huizen meegebouwd. En die spiegel is bewaard gebleven als eigenlijk als soort van trofee. En ik vond het zo magisch, omdat ik had dat verhaal volgens mij wel eens gehoord bij geschiedenis of zo. En ik was daar en ik zag dat ding en ik denk dat het bordje of een tekst erbij wat dat verhaal vertelde. En ik was zo onder de indruk van... Ja, de historische sensatie van dat echte object, dat reliquie uit de tijd echt zien. En dan leeft zo'n object ineens en dan vertelt het een verhaal en dan kan ik me er ook mee verbinden. En daar was ik echt onder de indruk.
En je kende het verhaal toen je daar
ik
kwam?
Ik denk het wel.
En toen je dat object zag, kreeg je die historische sensatie?
Ja. Ja, terwijl daar ook bijvoorbeeld, volgens mij staat er misschien wel in dezelfde ruimte, zo'n enorm opgetuigd scheepsmodel, wat helemaal een super detail. Maar dat doet me dan toch minder, omdat dat is wel heel...
Het is niet
wel
echt.
Het is wel een echt ding wat je van alle kanten kan bekijken. Dus dat is wel, het is wel ik zou bijna zeggen, wel de moeite van het bekijken waard. Maar minder een soort van... sommige objecten hebben gewoon zo'n kracht van zichzelf, dat als je dat het verhaal erbij weet, want daar komt het wel vaak op neer, dat het echt spreekt.
Heb je hier in het museum ook objecten waar je die historische sensaties zo sterk beleeft?
Ja, we hebben bijvoorbeeld hier in het museum, volgens mij is het oudste object wat we hier laten zien, een Romeinse schoenzool uit het jaar 0, vrij letterlijk, met spijkers erin beslagen. En dat vind ik dan weer ineens een soort magisch ding, omdat dat ineens verbindt met super lang geleden en ook op een bepaalde manier over... Ja, dat is hoe ik ernaar kijk, op een bepaalde manier over militaire mobiliteit gaat.
En dat was de schoenzool van een schoenzool militair?
Van een soldaat. Die moest natuurlijk super lange afstanden lopen. En die hadden dan zolen die beslagen waren met spijkers, waardoor ze langer meegingen of comfortabeler waren, zoiets. Maar zoiets is dan magisch, omdat het ineens ook weer raakt aan andere objecten eromheen. Dat ik op een gegeven moment het kwartje dacht, oh ja, we hebben die moderne vrachtwagen die hier staat. Doet eigenlijk hetzelfde als die schoenzool. Het gaat namelijk over... afstanden kunnen overbruggen op een efficiëntere manier dan je vijand.
Als jij naar de toekomst van het museum kijkt, hoe zou jij dan graag zien dat dit museum zich in de komende jaren ontwikkelt?
Ik denk dat zeker sinds de oorlog in Oekraïne, de rol van de krijgsmacht in Nederland verandert en verschuift en de perspectieven veranderen. En ik hoop dat het museum daar een nog krachtiger plek is, waar je daarop kan reflecteren en waar die verhalen worden verteld en waar je de belang van de krijgsmacht kan ervaren of op kan reflecteren. Dus ik hoop dat het museum ook met de veranderde tijden mee kan veranderen en die verhalen kan blijven vertellen.
En ben jij degene die in de komende 10 jaar al die verhalen hier blijft vertellen? Misschien tot je pensioen of zo?
Nou, tot mijn pensioen denk ik zeker niet.
Wat is jouw droom?
Ja, wat echt mijn persoonlijke droom is, is voorstellingen maken, solo voorstellingen over geschiedenis en die dan overal spelen en daarover vertellen.
Uiteindelijk ligt je hart dus toch nog iets meer bij een theater dan bij musea.
Ja, ik ben meer een theaterman dan een museumman. Ik zou denk ik ook niet zo snel in een ander museum kunnen en willen werken dan in een militair museum. Omdat ik die militaire verhalen zo ongelooflijk boeiend en krachtig vind. En ik wil ze het liefst zelf vertellen. En dat is ook waar mijn hart ligt en waar ik daar word ik zo. Ik zou ook niet in een archief kunnen werken, bijvoorbeeld. Ik word hier blij van dat hier elke dag mensen naartoe komen om iets mee te maken en dat we hier die verhalen kunnen vertellen. Dat de teksten die ik schrijf, dat ze die toezicht tot zich nemen. Maar het liefst zou ik zelf al die mensen gewoon door het museum heen leiden en dingen laten zien en verhalen vertellen. En theater is daar voor mij echt de ultieme vorm voor. Dus als je zegt, wat is je droom, dan is het Carré. Ja, daar staan en daar optreden. Dat is een droom en misschien gaat het me niet lukken, maar dat is wel ja, waar ik warm van word.
Geweldig. Tijmen, dank je wel.
Dank je wel.
Dit was weer een aflevering van mijn nieuwe podcast, De Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast-app. Druk vooral op de abonneerknop om geen aflevering te missen. En hopelijk tot volgende week.